Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Stel je voor dat het oorlog wordt. Er wordt geschoten op straat. Een bezetter maakt de dienst uit en er is tekort aan alles. Vrijheden en mensenrechten zijn opgeschort. En voor een bepaalde groep mensen wordt het leven onder de bezetter steeds zwaarder. Op een dag staat er iemand voor jouw deur die je vraagt of ze bij je mag onderduiken. Je kent haar. Haar kind zit bij jou op school. Ze woont een paar deuren verder. Jij woont in een appartement met één kamer en één slaapkamer. Je weet, er staan hoge straffen op het bieden van deze hulp. Wat zou jij doen? Zou je haar binnenlaten? En wat als de volgende aanklopt, iemand die je minder goed kent?
Wat denk je van 15 of 25 mensen in je appartementje? Er kunnen 2 in je badkuip slapen, toch? 3 in de gang? Er is iemand en die liet in haar klein appartement midden in Den Haag 30 mensen binnen. En niet voor een paar dagen, maar voor maanden en maanden. Mies Walbeem veranderde haar kleine woning in het Haagse achterhuis.
Ze probeerde op die manier meer dan 100 mensen te helpen in haar appartement. Wat een lef. In Den Haag zeg je dan, die is geboren met een ijzeren hart. We zijn benieuwd. Wat dreef Mies om zulke risico's te nemen?
Er is alle aanleiding om haar verhaal te vertellen. Alleen al omdat ze ongelooflijk veel moed moet hebben gehad om al die mensen op te nemen. Dit is de podcast Het Haagse Achterhuis. Ik ben Marloes Vernoois en samen met Richard Grootbot ga ik op zoek. Je luistert naar aflevering 2, Moedig of Overmoedig?
Wie was zij? Wat was haar motivatie?
Dat kun je ook niet voorstellen, dat je zo moet leven.
Begin van de avond lag het hele huis vol met matrassen, van voor tot achter.
Dan denk ik ook wat gevaarlijk eigenlijk.
Klein, hè?
Ja, en wat moet je in godsnaam met een lijk?
Eerst willen we nog even verder praten met Martin van der Harst, de zoon van Sano. Zij was de huishoudster en werkte met Mies samen. Want er is nog meer wat hij ons kan vertellen over dat onderduikadres van Mies. Martin vertelde ons al dat het zo druk was dat de hele woning vol lag met matrassen. Op elke meter van de vloer, ook in de gang, de keuken en de badkamer, lag 's nachts iemand te slapen. Maar er gebeurde nog veel meer, zegt hij tegen ons. Hij hoorde van zijn moeder verhalen over de onderduikers en de gebeurtenissen die daar plaatsvonden.
Een baby werd geboren. Er kwam een nieuwe vluchteling met een 3 maanden oud kind. En die sliepen dan met z'n drieën, de vader en moeder en die baby, sliepen in de bad. Hadden dus een echt bad. Dat was een bijzonder fijne plek om te slapen, want dan had je... Dit was een beetje privé. Maar verder lag aan het begin van de avond lag het hele huis vol met matrassen, van voor tot achter.
En dan vertelt Martin onze verhaal dat het hele voortbestaan van het onderduikadres onder druk moet hebben gezet. Een van de onderduikers, een oud conciërge die 65 jaar oud is, komt op een nacht in het appartement te overlijden.
Ja, dat was heel spannend, want er was een oudere man die overleed terwijl ze daar zaten in de Rijnkenstraat. Ja, en wat moet je in godsnaam met een lijk?
Alle onderduikers zijn in rep en roer. Hoe moeten ze dit aanpakken zonder dat ze de rest in gevaar brengen? Mies wil eerst het lichaam in het water langs de Conradkade gooien, 1 straat verderop in de Brede Vaart. De vrouw van de overledene probeert Mies huilend op andere gedachten te brengen. Het plan is om de man te begraven, midden in de nacht, zonder uitvaartdienst, met niemand van zijn familie erbij.
Er waren toen 3 Joodse jongens, waarvan 1 van die Joodse jongens die geen Joods uiterlijk hadden. En die hebben een zeildoek geregeld. En daar hebben ze het lijk in opgeborgen. En 's avonds laat hebben ze heel stiekem, want dat mocht natuurlijk niet, je mocht niet naar buiten, maar hebben ze het lijk meegenomen in die in dat zeil.
Ze leggen contact met Diet Eeman, die bij de verzetsgroep Hein zit en betrokken is bij het adres van Mies. Haar verloofde, de Haagse verzetsman Hein Sietsma, komt naar de flat om te helpen met de oplossing van het probleem. Hij leidt de jongens met het lichaam op een groentekar naar een ommuurde tuin aan de laan Kopers van Kattenburg. Daar graven de drie jongens een diep gat en zonder verdere plichtplegingen leggen ze het lichaam van de man erin. De controles op straat weten ze te ontwijken en ze kunnen weer veilig bij het onderduikadres terugkomen. Ze zijn gered.
Na de oorlog wordt de onderduiker herbegraven op de Joodse begraafplaats Persijnhof in Wassenaar. Hoe moet het geweest zijn voor de achterblijvers en vooral voor zijn vrouw? Haar man zien verdwijnen, niet kunnen rouwen om zijn verlies, want huilen, dat kon niet. Dat zouden de buren horen. De radeloosheid. Over de dode man weten we vrijwel niets, behalve zijn naam. Gerson Juliaar. Hij is een man uit een vorige eeuw. Er zijn geen foto's van hem en het beeld van de overledene is volledig vervaagd en teruggebracht tot de paniek in de uren direct na zijn dood.
Ik hoop dat we hier nu wel van geleerd hebben. Het is verschrikkelijk hoor, dat die man nu zonder Joodse uitvaart begraven is. Maar dit is dus een les. Zo kan het niet. Je merkt de paniek hier wanneer iets onverwachts gebeurt. Wat gaan we nou doen als Sano ziek wordt? Wie gaat er dan voor ons eten zorgen? Dit hele verhaal is zo fragiel. Het kan op elk moment misgaan. En wie gaat er dan de oplossing verzorgen? Want wij kunnen hier niet weg. Dan kunnen we net zo goed meteen naar de Sicherheidspolizei lopen en zeggen: hallo, hier ben ik. Maar er moet nu iets veranderen. Die manier is dood. Maar wij moeten verder. En op deze manier is het risico te groot.
Zoals er kinderen werden geboren, gingen dus ook mensen dood. En er werden mensen ziek. Als je sociologisch ernaar zou kijken, is het een buitengewoon experiment. Op zo'n kleine oppervlakte, met zo strikte regels, die je wel begrijpt, maar eigenlijk niet wil uitvoeren. Dat moet echt een kookpan zijn geweest. Een pan die zo nu en dan echt moet zijn overgekookt.
Als je dit hoort, ben je misschien niet verbaasd dat het adres van Mies uiteindelijk is verraden. Maar door wie? Was het een van de buren? Iemand die op het adres verblijft of familie van Mies? Ook dat proberen we uit te zoeken in deze podcast. Er zijn verdenkingen tegen verschillende mensen en een van de verdachten is Bob Blom.
Want nog geen paar uur nadat Bob vertrokken is, gebeurt de inval aan de Rijnkestraat. We komen erachter dat Bob Blom na de oorlog is verhoord door de onderzoekscommissie van de bijzondere rechtspleging. Er moet dus een archief over hem bestaan, wat we hopelijk kunnen inzien. Is hij dan de dader? Of waren er meer mensen bij betrokken? Het leidt ons naar de stukken van het NIOD. Ja, ik zie hier dus, hij is juwelier geweest. Zijn huis is gebombardeerd, dus in de tijd rondom Rotterdam. Dus zijn huis ligt in puin. Hij kan eigenlijk geen kant meer op, lees ik hier. En door zijn Joodse achtergrond loopt hij eigenlijk steeds meer gevaar. En uiteindelijk komt hij zo dus dan ook op de Rijnkestraat terecht. Ik zie dat hij daar ongeveer, waarschijnlijk in augustus 1942, is hij dan bij Mies terechtgekomen. En hij blijft er eigenlijk best wel lang, want hij zit daar ongeveer 7 maanden. En dat is denk ik een periode waarin het ook al echt heel druk was bij Mies. En ik lees hier dat ook zijn zus en haar man komen bij de Rijnkenstraat terecht. Maar die vinden het daar echt te druk en worden daar ook heel nerveus van. Zijn zus zegt dan ook later dat ze tegen Bob heeft gezegd dat ze het daar niet volhoudt. Nou, zij slagen er dus in om een ander onderduikadres te vinden bij een ander ouder echtpaar ergens in Den Haag. En ik lees hier ook wel iets van wat Mies dan over Bob zegt. En zij is bepaald geen fan van hem, want zij zegt over hem: ik had mijn bezwaren tegen hem. Hij kon heel onaardige dingen zeggen.
In die 7 maanden aan de Rijnkenstraat trekt Bob veel op met een andere jongen, Alex Podglebnik. Zijn komst zorgt voor nog veel meer onrust op het adres van Mies. Mies had het niet op met deze Alex. Ze vertrouwt hem niet. In die stressvolle omgeving komen er steeds vaker oneenigheden. Martin van der Harst vertelt ons over een incident met Alex en Bob, waarover zijn moeder later zei dat het hele onderduikadres in gevaar bracht.
Dat waren jongens ergens in de 20. En die moesten dus in dat regime moesten ze zich daar voegen. En die twee, een aantal keren, zijn die gewoon naar buiten gegaan. Terwijl ze, zoals mijn moeder zei, een Joods uiterlijk hadden. Dus als die zouden worden gepakt, dan zouden ze ondervraagd worden. En waar woon je dan? En nou ja, veel meer in. Dan kun je van alles nog even bij voorstellen.
Alex en Bob. Twee jonge mannen die het niet langer aankunnen om opgesloten te zitten en daarom naar buiten gaan, de deur uit. Maar in Hartje Den Haag, waar de Sicherheitspolizei patrouilleert door de straten, kan het niet anders zijn geweest of het was voor die twee jonge mannen een dubbeltje op zijn kant. Wanneer ze terugkomen, krijgen ze de volle laag van Mies.
Dat kan je niet maken. Dat is tegenover degene die hier zitten en die niet naar buiten kunnen, is dat onverantwoord om te doen. Daar is echt gedoe over geweest. Daar heeft Mies zich echt heel erg boos over gemaakt.
Het broeit in het onderduikadres.
Bob begint het gevaarlijk te vinden bij Mies. En hij wil naar een ander adres. Over hoe hij wegkomt bestaan verschillende verhalen. Mies zegt dat de ondergrondse Bob hielp. En dat Bob boos was dat hij niet kon blijven. Zelf zegt hij dat hij het te onveilig vindt worden. Ook door het aantal boodschappen dat iedere dag naar binnen komt. Het moet wel tot argwaan van de buren leiden, zegt hij.
Zijn zus en zwager helpen hem om ergens anders onder te duiken. Zijn zwager haalt hem op als het donker is en samen gaan ze met de tram naar het nieuwe adres. Bob is net vertrokken als iemand anders op de deur klopt. Het is Joop Cohen. Hij woont op een ander onderduikadres, maar toevallig die avond verblijft hij bij Mies. En omdat het laat wordt, besluit hij dat het veiliger is om de nacht bij Mies door te brengen. Een paar uur later wordt iedereen opgepakt.
Even kijken hoor. Ja, hier vind ik dus dat Mies iets over Bob nog zegt na de oorlog. En ze heeft over hem gezegd: oh ja, ik vind het niet aannemelijk dat Bob Blom verraad zou hebben gepleegd. Hij is immers, voor zover mij bekend, niet in Duitse handen gevallen. Ik acht hem niet in staat mijn adres zomaar te verraden. Oh ja. Ja, dat zegt wel genoeg.
Bob kan het niet zijn geweest. Maar onze vraag blijft dan: wie was de verrader dan? Wie heeft de Duitsers getipt over het opvangadres met de vele onderduikers? Mies kijkt zelfs naar haar eigen familie. We vinden een nieuwe aanwijzing dat Mies haar eigen broer en schoonzus verdacht. We zoeken in het oorlogsarchief op de naam Thomas Walbeem. En ja hoor, daar staat zijn naam. We vragen het dossier aan en we moeten even geduld hebben, want we kunnen nog niet meteen in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging terecht.
Hoe onbekend Mies voor ons ook is, toch komen we erachter dat we niet de enige zijn die onderzoek doen naar haar verhaal. Een aantal mensen die we spreken vertelt dat ze gebeld zijn door een journalist, Cor Speksnijder. Die werkt aan een boek over Mies. Hij is al meer dan een jaar bezig met het onderzoek.
Wie was zij? Wat was haar motivatie om haar leven toch in de waagschaal te stellen? Want dat heeft ze toch gedaan. Ik probeer ook een antwoord te vinden op de vraag. En of dat lukt, weet ik niet. Was zij nou moedig? Of was ze overmoedig?
Een van de kwesties is de zoektocht naar een boekje. We weten uit verklaringen van onder meer huishoudster Sano dat Mies in een huishoudboekje niet alleen maar inkomsten en uitgaven bijhield, maar ook wie er bij haar ondergedoken zat. Als we dat boekje nou eens zouden kunnen inkijken, dan hebben we in één klap alle namen van de onderduikers. Dat boekje zou een schat aan informatie zijn, maar niemand weet waar het gebleven is. Ook Cor niet.
Ze heeft iets nagelaten, en dat is wel de heilige graal van dit verhaal. Ze heeft tijdens, in de oorlogsjaren, tijdens de onderduik, had zij een huishoudboekje waar ze alles in opschreef. De uitgaven voor de inkopen die ze deden, wie er inkwam en wie er weer uitging. Nou, dat boekje, dat heb ik nooit kunnen vinden. Het is waarschijnlijk in beslag genomen door de Sicherheidspolitie tijdens de inval. Ik weet het alleen dat in verhoren is dat boekje ter sprake gekomen.
Het is in verhoren ter sprake gekomen, zegt Cor Speksnijder. Het boekje met alle informatie over het onderduikadres. Mies hield dat boekje altijd heel dicht bij zich, waarheen ze ook ging. Ook 's nachts was het in haar onmiddellijke nabijheid.
De huishoudster van Mies, Sano Groen, die heeft ook gezegd dat op de tafel waaronder zij sliep, ze sliep onder een kloostertafel in de gang, en op die tafel lag altijd dat boek waar zij de aantekeningen maakte.
Ja, het zou echt mooi zijn als we dat boekje vonden. We zouden daar informatie uit kunnen halen, bijvoorbeeld over het begin van het onderduikadres. Over de reden waarom Mies hier aan begon en waarom ze zoveel risico's nam. We vragen Cor welk beeld hij zich van Mies heeft gevormd.
Mies was gewoon een heel, dat blijkt uit, dat komt zo vaak naar voren in de stukken die ik ben tegengekomen en in de mensen die ik heb gesproken. Het was een heel sociaal mens. Ze was echt een goed mens.
Stukje bij beetje kunnen we het beeld inkleuren. Mies is geboren in Indonesië, op Java. Haar vader had een hoge positie daar.
Haar vader was assistent-resident, dat is een hoge gezagsdrager in Indonesië. Ze had een Javaanse moeder. En ze is op haar zesde jaar is het hele gezin naar Nederland gekomen. Haar vader was toen ziekelijk. En zoals veel mensen uit Indië, die kom je in Den Haag terecht.
Een heel warm gezin lijkt het niet te zijn geweest, het ouderlijk huis van Mies. Op haar 17e besluit ze in Nederland uit huis te gaan. Ze heeft verschillende banen bij ziekenhuizen. Eind jaren 30 komt ze in de Haagse Rijnkenstraat terecht, vertelt Cor.
Als verpleegster en masseuse, maar dan zelfstandig gevestigd. Ze had een eigen praktijk en die liep best aardig.
Mies heeft een redelijk goed inkomen met haar fysiotherapiepraktijk aan huis. Haar appartement kan ze mooi inrichten en ze kan zich een huishoudster veroorloven. Sano. Als de oorlog begint, heeft Mies een flinke spaarrekening. Na de oorlog is daar niets meer van over.
Cor komt met een verhaal dat we nog niet kenden. Over het begin van het onderduikadres. We wisten dat er op een gegeven moment een Joodse klant van Mies was in haar fysiotherapiepraktijk. Die vertelde dat hij een onderduikadres zocht. Mies bood aan om hem te helpen door hem onderdak te geven in haar woning. De eerste onderduiker kon haar overhalen om meer mensen toe te laten. En vanaf dat moment groeide haar adres uit tot een van de grootste onderduikadressen van Nederland. Goed, dat verhaal konden we zelf al vinden. Maar Cor vertelt ons dat ook al veel eerder mensen in de woning van Mies werden opgevangen. Voordat de oorlog begon.
De huishoudster Sauna Groen die zei ook dat ze ook voor de oorlog al vaak mensen in huis hadden die om een van de reden in de knel waren gekomen, financieel of anderszins. Die hielp ze ook.
Dan komen we in ons onderzoek ineens een grote stap verder. Na een aantal mailtjes over en weer wil de huidige bewoonster van het appartement van Mies ons binnenlaten. We mogen binnenkijken op de plek waar het allemaal gebeurd is. Nog nooit werden journalisten toegelaten op deze plek. Eindelijk kunnen we zelf zien hoe groot of klein de kamers zijn, waar Mies soms met 30 onderduikers het einde van de oorlog afwacht.
Het is een geweldige kans om rond te kijken op de plek waar dit gebeurde. We weten al dat het appartement niet verbouwd is, dus nog altijd zo groot is als in de oorlog. Zodra de deur openzwaait, weten we, dit geeft ons een unieke inblik.
We komen via de gang het appartement binnen en meteen realiseren we ons, vanaf de voordeur, het hele appartement door, elke kamer, overal lagen 's nachts de matrassen.
Keukentje.
Alles moet hier vol gelegen hebben.
Ja, zij kon niet meer slapen, hè? Als ze moest wel aan de gang slapen. Ja.
We geloven bijna niet.
Klein, hè?
Dat al die mensen hier waren.
Ook zo, maar ook zo rechtstreeks op de straat.
Overburen kijken zo naar binnen, dus alle gordijnen moesten dicht blijven. Het kan niet anders, of het was binnen ook overdag voortdurend donker.
Ja, ik probeer me ook zo voor te stellen, want hier zaten dan in 2 keer deze ruimte, want hierachter is dan nog de slaapkamer. Dus hier zaten al 15 mensen, bij wijze van spreken. En daarachter dan ook nog eens 15. En dat het dan 's avonds matrassen werden neergelegd en dat je dan hier met z'n allen sliep.
Hoe meer we zien, hoe beklemmender het wordt. We kijken om ons heen en we proberen er 30 mensen in voor te stellen. Een pasgeboren baby in de badkuip. Mies die in de gang slaapt onder een tafeltje. We realiseren ons nu dat letterlijk al het mooie meubilair dat Mies in dat appartement had verzameld, weggehaald moet zijn. Alles moest plaatsmaken voor telkens meer onderduikers. Er is geen andere manier waarop zoveel mensen een plek konden vinden. Maar dan nog, op zaterdag een dansavondje met een grammofoon die heel zacht staat en alle onderduikers die op kouse voeten langzaam de kamer proberen rond te dansen. Hoe doe je dat hier zonder voortdurend tegen elkaar aan te botsen?
In het appartement ontmoeten we Paula van der Harst. Zij is de zus van Martin en dochter van Sano. Voor haar is het ook de eerste keer dat ze hier is. We zien haar rondkijken in het appartement waarover ze haar moeder zo vaak heeft horen vertellen. Ook zij schrikt nu ze het appartement ziet. Hoe kan dit ooit zo lang goed zijn gegaan?
Ja, als ik ook nu zo naar de grote raampartij kijk, dan denk ik ook wat gevaarlijk eigenlijk. Ja, dat je daar niet met 3-4 mensen tegelijk voor dat raam kan staan. Ja. Omdat men in de buurt dacht dat hier 1 dame alleen woonde.
Ja. Ja, en ik denk dan ook van, dit is zo'n kleine ruimte. Dus hier lagen dan allemaal matrassen die dan tegen de muur werden gezet. Ja. En waar ze dan 's nachts allemaal neerlegden en op slaapten met elkaar.
Ja. En de slaapkamer is een kleinere oppervlakte dan dit. Dus daar sliepen dan ook nog wel mensen, omdat Mies natuurlijk in de gang sliep.
Ja, precies. En er was eigenlijk voor Mies helemaal geen ruimte. Want je kwam hier binnen, je kon echt nergens heen. Dus je zat
privacy was er niet.
Nee.
Dat kun je je ook niet voorstellen, dat je zo moet leven. Er waren ook enorme ruzies. Wat verdrietig was, dat echt paren die ruzie hadden met elkaar. Zijn ook liefdes ontstaan. Ja, dat moest allemaal maar stilgehouden worden.
Ja.
En daar kan je gewoon, dat rondkijkend kan je daar niet bij. Nee, kan je niet bij voorstellen.
We hebben een beter beeld gekregen van Mies. De vrouw die al haar geld, haar woonruimte, haar privacy opgaf om mensen te kunnen helpen. Maar we hopen meer te vinden. En we zoeken verder naar een spoor van verraad.
Maar dan, op een dag in maart 1943, loopt van het ene op het andere ogenblik alles mis aan de Rijnkenstraat. De politie trapt onverwacht de deur in en iedereen wordt meegenomen. Het adres is verraden. Sano is de eerste die het ontdekt wanneer ze 's ochtends vroeg naar de Rijnkenstraat komt.
Ze liep naar boven. De deur was afgeplakt met hakenkruizen en een lint. Dus toen is ze als de sodemieter heeft ze zich omgekeerd en is ze teruggegaan naar huis om te fietsen.
Hoe ging dat verder? Heeft Sano het gered? En Mies? Abonneer je nu vast op deze podcast. Want je wil de volgende aflevering echt niet missen van het Haagse Achterhuis.
Dit was een podcast van Omroep West.